We gaan het hebben vandaag over Heart for the House. We hebben ook een nieuwe standaard nodig, dus binnenkort. Dus als we nog wat gaan collecteren, dan... Nee, we zitten in de serie Money Talks. We zijn alweer bij de vijfde episode aangekomen. Wie heeft ze alle vijf al gehoord? Dat kan niet, want het is de vijfde. We hebben een test. We hebben de vier gehad, vandaag de vijfde. En ik moet zeggen, ik vind het zelf een hele leuke serie. Er worden er vijf en zeven. Ik ben de enige die hem al gehoord heeft. En vorige week sprak Robert over het spaarvarken. Super relevant en praktisch. Ik weet nog, 10-10-80. 10% naar God, 10% de spaarrekening en 80 om van te leven. Het zijn gewoon hele relevante dingen. En het is gewoon goed om als kerk daarmee bezig te zijn. En vandaag is het thema herrie in de keuken. En dat komt van het programma van Herman de Blijker. Ik weet niet of je die kennen, zo'n grote kale kerel met altijd een sigaar in zijn mond. En hij heeft schijnbaar wat ervaring hoe je een slecht lopend restaurant weer rendabel kan maken. He, dan kijkt hij zeg maar naar de entourage, de aankleding. Hij kijkt naar het menu, hij kijkt hoe het personeel functioneert. En dat gaat er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Hij is een man die nog wel houdt van dingen op scherp stellen. En als je het hebt over herrie in de keuken, dan zie je vaak dat er eerst geïnvesteerd gaat worden. Je gaat eerst investeren en pas dan zie je dat het resultaat heeft. En ik denk, weet je, dat geldt eigenlijk ook voor de kerk. We moeten eerst investeren, eerst gaan kijken wat kunnen we doen om het nog beter te maken. En als je kijkt naar Herman de Blijker, en dan zegt hij eigenlijk, het gaat niet alleen om het eten, maar het gaat eigenlijk om het totaalplaatje. Hoe word je ontvangen? Wat staat er op de menukaart? Hoe wordt het gepresenteerd? Hoe ruikt het binnen? Hoe is de sfeer? En ik weet je, dat is ook wat wij als kerk willen. Sommige mensen zeggen, het gaat alleen maar om het woord. Het woord is levensveranderend. Dat is het absoluut. Maar ook voor de kerk is het een totaalplaatje. Dus we gaan het vandaag hebben over herrie in de keuken. Rinkelende pannen en potten. En het leuke is, geld houdt eigenlijk al jaren mensen bezig. Ik kwam een uitspraak, of een gezegde, een spreekwoord uit de 14e eeuw tegen die over geld gaat. Ja, ik wou hem je toch even geven. Dat is, wuven en duven doen je geld schuven. Wuven en duven doen je geld schuven. Dat is Vlaams. Dat vrouwen en duiven doen je geld schuiven. Met andere woorden, vrouwen die kosten soms een paar knaken. En een hobby, dat is uit de 14e eeuw, had je duivenmelkers nog steeds. Maar dat gaat je geld schuiven. En daarnaast is ook nog een tekst, die is... Wie niet steelt of erft, moet werken tot die...
Sterren.
Ja, inderdaad, dat zijn de klassiekers die we allemaal kennen. En toch geloof ik dat het niet zo hoeft te zijn. Ik geloof echt dat God andere plannen heeft als het gaat om onze financiën. Dat het geen, we hoeven niet in armoede te leven en we hoeven niet afhankelijk te zijn van een erfenis of ons keiharde werken. Ik geloof echt, en dat is een feit ook al, ook met een lager inkomen kan Gods zegen dusdanig op je inkomen rusten dat je genoeg hebt om van te leven en genoeg hebt om bij te dragen aan andere dingen. Alleen daarvoor zullen we wel de principes moeten hanteren die God daarvoor geeft. En weet je, we leven in een rijk land, absoluut. Maar dat betekent niet dat alles vanzelf gaat. En er zijn gewoon veel mensen die problemen hebben om hun financiën goed op orde te houden. Als ik kijk, en dus heb ik gewoon op de site van het NIBUD gekeken, het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, komt niet uit de Bijbel, is gewoon van internet geplukt, dat 45% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite om rond te komen. 45%. 48% van de mensen heeft nog nooit een begroting gemaakt. Dus die weten niet wat hun inkomsten zijn en wat hun uitgaven zijn. 47% van de Nederlanders heeft los van een hypotheek hebben een lening uitstaan. En 22% van de mensen heeft daadwerkelijk zoveel betalingsachterstanden dat er sprake is van schuldenproblematiek. En dat zeg ik om aan te geven, we hebben het hier over geld, we spreken over Gods zegen, we spreken over voorspoed. Omdat we geloven dat God een God van voorspoed is en een God van zegen is. Maar het kan zomaar zijn dat jij misschien in een situatie verkeert waarin het niet zo gunstig is. Weet dan dat je niet alleen staat en dat er hulp is en dat je ook de principes van God mag hanteren. Ik weet nog dat er in 2008, 2009 was een enorme beursval geweest. En er waren miljonairs, die hadden ze maar alles hadden ze in hun aandelen gezet. En de beurs stortte in en ze waren hun hele vermogen kwijt. En er zijn zoveel mensen, rijke mensen, die gewoon op dat moment zelfmoord pleegden. Omdat ze alles wat ze hadden kwijt waren geraakt. Dus of je nou weinig geld hebt, of dat je veel geld hebt. Ergens kan geld dusdanig je leven beïnvloeden dat je ongezond bent. Dat je ongezond bent in je denken en daardoor ongezond gaat handelen. Nou, we hadden herrie in de keuken. Ik ga met jullie kijken naar een verhaal van Petrus. Petrus die is in Handelingen 10 is in gebed. Ik zal het met jullie lezen. Vanaf vers 9 tot 16. Het komt ook op de beamer. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius en Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl de eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: "Ga je gang, Petrus, slacht en eet." Maar Petrus antwoordde: "Nee, heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is." En voor de tweede maal hoorde hij de stem: "Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen." En tot drie maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Nou, wat gebeurt er? Het is rond het middaguur. Petrus begint te bidden en middaguur, dus lunchtijd. Dus hij krijgt honger op een gegeven moment. En vanaf dat moment laat God in een soort visioen zien dat hij mag eten. Maar Petrus is een vrome Jood. Die heeft eigenlijk al die jaren heeft hij geleefd zoals God dat van hem wenste. En al die dieren die op dat kleed lagen, dat waren de onreine dieren. De dieren waarvan God in het Oude Testament had gezegd, daar mag je niet van eten. Dus dan zegt God op een gegeven moment tegen hem: slacht en eet. En Petrus zegt: nee, geen zin. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Dat heb ik nog nooit gedaan en dat zal ik nooit doen ook. Maar het is leuk om te weten, Petrus was dus een Jood. Maar Petrus was ook door God zo ontzettend krachtig gebruikt. We kennen allemaal het verhaal op de eerste Pinksterdag. Dat Petrus vervuld werd van de Heilige Geest. En hij begon te spreken. En er kwamen 3000 mensen tot geloof. En even later loopt hij met Johannes naar de tempel. En dan ziet hij iemand verlamd liggen. En joh, geld en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, in de naam van Jezus, sta op en wandel. En weet je, en dan begint iemand te lopen. En Jezus heeft over Petrus gezegd: Petrus, jij bent degene op wie ik mijn kerk ga bouwen. En deze Petrus, die krijgt vervolgens in een visioen, krijgt hij te horen dat hij iets moet gaan doen wat hij eigenlijk nog nooit gedaan heeft. En eigenlijk zegt God tegen hem: Petrus, je bent krachtig in mijn bediening. Ik heb je een geweldige plek gegeven. Ik heb plannen voor je. Maar ergens zit je nog vast aan iets uit je verleden. En voor Petrus was het de wet. Hij zat vast aan allerlei wetten en regels. En hij kon er niet van loskomen. En maar God zegt: joh, er is een nieuwe fase aangebroken. Ik wil dat je ook de dingen die ik bewerkt heb aan het kruis, dat je daarna gaat leven. En toen zat ik te denken: weet je, dat is precies wat er met ons ook aan de hand is. We kunnen misschien krachtig zijn. We kunnen al jarenlang tot geloof zijn gekomen. We kunnen wandelen met God. Misschien zijn er wel wonderen en tekenen door je vingers gebeurd. Maar misschien zegt God ergens in jou: ik wil dat je dingen anders gaat doen. En dan voornamelijk over je financiën. Probeer nou eens los te laten van het beeld wat je altijd al had over geld en hoe je naar geld moest kijken. Er zijn zoveel mensen die zeggen: ja, de kerk die zit achter mijn geld aan en ik bepaal zelf wat ik met mijn geld doe. Maar laat het nou eens een keer los en laat, net zoals God tegen Petrus zei, laat hem iets nieuws in je doen. Laat hem beginnen met een nieuw werk wat je eigenlijk nog nooit zo over na hebt gedacht. En we gaan vandaag werken we toe naar Heart for the House. We gaan geld ophalen omdat we de kerk willen bouwen. Maar dat doen we niet omdat we zo graag geld binnen willen halen. Wat leuk, van de week was natuurlijk Feyenoord kampioen geworden. En toen trad op een gegeven moment dat Lee Towers op bij RTL Late Night. Iemand gezien of niet? Ja, ik ben de enige die dat soort inhoudelijke programma's kijkt dus. Ja, ik heb het gezien en toen trad Lee Towers op. En Lee Towers die kwam met een gouden microfoon kwam hij aanzetten. Echt helemaal vol bling bling. En ik hou ervan. Hè. Het kan mij niet genoeg schijnen. Ik kon ervan genieten. En ik denk: oh, dat zou toch mooi zijn als wij op het podium een keer zo'n gouden microfoon krijgen. Nee. Weet je, als wij geld bij elkaar halen, dan is het niet voor uiterlijk vertoon. Maar is het omdat het altijd een doel dient. En we hebben daarin eigenlijk als uitgangspunt een tekst meegekregen, 2 Korinthe. Die komt van mij ook op het scherm. Die zegt, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Geef zoveel als je zelf besloten, wat in je hart is. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft lief wie blijmoedig geeft. Ik wil eigenlijk meenemen naar een verhaal. Het is een waargebeurd verhaal. Het speelde zich af in de jaren 60 in Amerika. Er was een weduwnaar. En die weduwnaar had één zoon. En hij was schat hemeltje rijk. Hij had zijn vermogen verdiend met de kunsthandel. En vanaf het moment dat hij weduwnaar was geworden, reisde hij altijd met zijn zoon over de hele wereld. Dus ze gingen naar China en ze gingen naar Rusland. Allemaal plekken waar ze kunst konden kopen. En dat sloegen ze dan op in huis, want ze hadden geld als water. Maar op een gegeven moment moest die zoon, die werd opgeroepen voor militaire dienst, hij moest naar Vietnam, naar de oorlog. En in die oorlog kwam hij op een gegeven moment te overlijden. De beste man was dus weduwnaar en had geen kinderen meer. En hij zat thuis een beetje weg te kwijnen, tot er op een gegeven moment de deurbel ging. En er stond een jonge man aan de deur met een litteken op zijn gezicht. En hij deed een beetje voorzichtig open. En ja, wat is dat voor man die aan mijn deur komt? Hij zegt, de man die aan de deur komt zegt, je kent me misschien niet, maar jouw zoon heeft mij het leven gered. We waren samen in Vietnam en ik werd geraakt en hij tilde mij op van het slagveld. En op de weg terug naar het kamp werd hij neergeschoten. En die jongen had dus zijn leven gered. En die man die raakt bewogen, die zei, joh, kom binnen en vertel het hele verhaal. Dus ze zitten met elkaar te praten en op een gegeven moment, die jongen die gered is, die haalt iets uit zijn binnenzak. Hij zei, ja, weet je, ik ben eigenlijk al jarenlang ben ik een amateur schilder. En ik heb iets gemaakt waarvan ik hoop dat je het mooi vindt. En hij haalt uit zijn binnenzak een tekening. En dat was de tekening van de zoon van die man die overleden was. En dat was eerlijk gezegd, hij was kunstkenner, zei hij. Dus het was helemaal niet zo heel goed. Het was eigenlijk een beetje een rommeltje. Maar hij zei, in dat gezicht, daar zag ik de oogopslag van mijn zoon. En hij heeft hem aangenomen, heeft hem keurig ingelijst en op de schouw gezet, waar hij iedere dag naar kon kijken. En twee maanden later kwam ook die man te overlijden. Hij had geen kinderen meer, hij had geen vrouw, dus uiteindelijk was het zo dat er een veiling kwam om alle kunst die hij in huis had, om die per executieveiling te verkopen. En de veilingmeester die komt aan met al die stukken. En het was loeidruk, stampvol. Want iedereen wilde die mooie stukken van ja, de waardevolle klassieke stukken in huis halen. En de veilingmeester begint met een heel klein portretje. Dat was het portret van de zoon. Hij zegt, wie biedt er op dit portret? En iedereen zat elkaar aan te kijken. Ja, hier komen we niet voor. Hè. We willen de Rembrandts en de Van Gogh en die willen we binnenhalen. Hij zegt, we gaan eerst deze veilen en daarna gaan we weer verder. En niemand denkt, ja, waar moet ik met die handelen? Ik kan mijn geld wel goed gebruiken om die dure werken te kopen. Op een gegeven moment denkt iemand, ja, dit duurt me echt te lang. Die zegt, nou, ik bied een tientje. En daar veiling mee zegt, oké, tien man. Een tientje. Wie nog meer? Eenmaal, andermaal, bam, verkocht. Voor een tientje aan die man. En vervolgens zegt de veilingmeester, oké, jongens, we kunnen naar huis gaan. Dit is klaar. Want in het testament van de erfgenaam stond, degene die het portret van mijn zoon koopt, die krijgt de rest ook. Iedereen droop bedroefd af. En ik vond het zo'n mooi verhaal. Want ergens is het, jij en ik zijn het beeld van de zoon. Weet je, we zijn misschien niet volmaakt hier op aarde, maar ik weet zeker dat God in onze oogopslag zijn zoon ziet. Dat hij in de kerk ziet hij wie we zijn. En als je de zoon eert, dan heb je het hart van de Vader gewonnen. En wij zijn hier op aarde zijn we natuurlijk bezig om de kerk te bouwen. En ik weet zeker dat God misschien denkt, joh, dit is het profiel van mijn zoon. En dit zie ik soms op aarde gebeuren, hoe de kerk zich profileert. Maar wie de zoon heeft, die heeft de Vader erbij. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat in Doetinchem zijn 50.000 mensen die Jezus niet kennen. En die hebben het allemaal nodig dat ze Jezus leren kennen. Er zijn in het verzorgingsgebied daaromheen zijn ongeveer 200.000 mensen die Jezus niet kennen. En wij als kerk mogen bouwen, we mogen groeien, we mogen onze bijdrage leveren. Omdat uiteindelijk de Zoon gezien moet worden. En misschien is dat niet zo volmaakt zoals Jezus zelf is, maar we doen wel ons best. En de wereld heeft het zo nodig, Fijke zei het al, dat er moet een plek zijn waarin relaties hersteld gaan worden. Dat er gezondheid zal zijn in de kerk. Dat er doorbraken zullen plaatsvinden. Dat er bevrijdingen zullen plaatsvinden. Dat is wat God wil gaan doen door de kerk heen. En als we dan met elkaar vandaag het hart voor de house gaan ophalen. Dan is dat inderdaad niet om maar zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen. Dat is puur bedoeld om die 200.000 mensen in ons verzorgingsgebied Jezus te laten leren kennen. Daarvoor zijn we hier bij elkaar om Jezus bekend te maken aan de wereld. Weet je, het gaat om ownership. Ik zei het net al, het leidersteam bouwt de kerk niet alleen. Weet je, jij bent de kerk. En op het moment dat je gaat meebouwen, gaat meedragen, dan ben je onderdeel van die kerk. Dan hoef je niet te kijken van, nou, ik ben wel benieuwd waar ze naartoe gaan. Maar op het moment dat jij zegt, ik ga bijdragen, ik ga meebouwen, ik ga meegeven, dan ben je niet een passant, dan ben je geen huurder, maar dan ben je onderdeel van de kerk. Dan is het jouw kerk. En ik durf ergens te zeggen, het is misschien een heavy uitspraak, maar ik denk dat het onmogelijk is om wel van God te houden en niet van zijn kerk. Het is onmogelijk om wel van God te houden, niet van zijn kerk. Stel je voor dat ik een uitnodiging krijg en ik ben nog steeds gelukkig getrouwd met Marije. En iemand zegt, joh, ik zou het zo leuk vinden als je een keer bij me langskomt. En ik moet er wel bij zeggen, Marije niet meenemen hoor. Die praat veel en die is soms wel wat zwaar op de hand. Maar ik zou het zo leuk vinden, Klaas, als jij komt. En dan zou ik daar naartoe gaan en dan kom ik terug van het feestje. Dan zeg ik, Marije, dit zijn zulke leuke mensen. Dan moet je echt een keer horen hoe gezellig ik het heb gehad. En we gaan binnenkort weer een keer met elkaar afspreken. En dan zal iedereen natuurlijk zeggen, dit is gekke werk. Maar zo is het wel zo. Als je van de bruidegom houdt, krijg je de bruid erbij. En als je de man krijgt, krijg je de vrouw erbij. En als je van God houdt, dan krijg je de gemeente erbij. Dus als je God wil eren, dan eer je hem door de gemeente te dienen. En daarom geloof ik niet in mensen die zeggen, ik heb de kerk niet nodig. Maar je kan niet van God houden en niet van zijn bruid. Jezus zegt dat hij de bruidegom is en wij zijn de bruid. En we mogen hem eren daarmee. En als het gaat om geven, waar mag je dan geven? Dat is altijd leuk, hè? Er zijn altijd veel vragen. Ja, ik wil wel bijdragen aan de gemeente of aan Gods Koninkrijk. Maar waar dan? En de Bijbel zegt ergens dat we onze opbrengst naar de voorraadschuren moeten brengen. Naar de graanschuren. En dat is eigenlijk gewoon de plek waar je gevoed wordt. Daar waar je je voeding krijgt, waar je geestelijk voedsel krijgt. Daar mag je je geld naartoe brengen. Het is ook heel logisch eigenlijk, want ik zat te denken, stel je voor, je gaat naar de Griek, je gaat lekker uit eten en je hebt een toetje op en je zegt achteraf, jongens, ik ga weg en ik betaal bij de Chinezen. Dat doe je niet. Daar waar je gevoed wordt, daar betaal je. En als je hier gevoed wordt, dan mag je hier bijdragen. Dan mag je meebouwen. Onderdeel zijn van het grote geheel. En het leuke is, ik wist eigenlijk vorig jaar al dat ik zou gaan spreken op de Heart for the House. God had me een woord gegeven. En dat is een woord van koning David. En ik wil je heel kort even meenemen. Qua tijd hebben we nog makkelijk ruimte voor. Koning David, die had gezondigd. En we denken allemaal dat het verhaal met Batseba is. Nee, dit keer niet. David was niet altijd een lievertje. Die had weer wat anders gedaan. Hij was nu trots geworden en een beetje hoogmoedig. En God had op een gegeven moment gezegd, David, ik geef je 3 straffen. Je mag er eentje uitkiezen. En David kiest er op een gegeven moment eentje uit dat de pest in het land komt. En 70.000 mensen komen te overlijden door het gedrag van koning David. Dan zie je ook een beetje wat een impact het heeft als je als leider van een volk verkeerde keuzes maakt. Dat is een andere preek. David, die ziet het gebeuren. 70.000 mensen die om het leven komen. En hij zegt, Heer, dit kan zo niet. En God zegt, oké, we stoppen ermee. Wat ik dan wil dat je gaat doen, is dat je een altaar gaat bouwen. David zegt, ik ga een altaar bouwen. En hij gaat naar de man toe waar de plaag opgehouden is. En daar wil hij een altaar gaan bouwen. En de man van wie het stuk land is, die zegt, hier heb je alles. Hier heb je de stenen, hier heb je het hout, hier heb je de offerdieren. Uiteindelijk mag je alles van me hebben als jij een offer voor God gaat brengen. En dan zegt Paulus deze prachtige woorden. Nee, antwoordde koning David, ik wil er de volle prijs voor betalen. Ik ga niet iets dat van u is aan de Heer opdragen en geen brandoffer brengen dat me niets heeft gekost. En vorig jaar kreeg ik deze tekst. Ik ga me niet iets geven dat me niets heeft gekost. En ik zat eigenlijk al het hele jaar te denken, hoe ga ik daar nou eens een concrete invulling aan geven? Want het is heel makkelijk om te manipuleren en je een kant op te duwen. En te zeggen, hoe kun je ooit een offer geven dat je niks kost? En leuk, deze week was ik erover na aan denken. En ik had echt het idee dat de Heilige Geest zei: Klaas, ik wil niet dat je die kant op gaat. Maar wat ik wil dat je gaat zeggen, is dat David moest betalen voor zijn zonde. Maar ik heb betaald voor de zonde van de mensen. Ik ga je niet opleggen dat je een bedrag moet betalen om je ziel vrij te kopen. Of om vergeving van zonde te krijgen. Jezus zegt, ik heb jouw zonde gedragen. En juist omdat ik dat gedragen heb en je vrijgezet heb, je vrijgekocht heb, mag je gaan meebouwen. Mag je gaan meedragen. Mag je je financiën leveren. En ik vond het zo'n cruciaal verschil. Hè? Want het is heel makkelijk om van bovenaf op te leggen. Joh, je moet een offer geven dat je wat kost. Maar het offer is door Jezus gebracht. Het heeft alles gekost. En nu mag jij als een stuk aanbidding, als een stuk ja, heerlijkheid naar God toe, mag je meebouwen. En natuurlijk, we willen straks het offer gaan ophalen. Maar ik stel voor dat we eerst iets belangrijks doen. Zullen we met elkaar gaan staan? Want zoals ik al zei, weet je, je kunt je zonde niet afkopen. Je kunt niet zeggen, hier is een bedrag en Heer, nu is het goed met, tussen u en mij. Nee, Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. En wat mij betreft ga je pas geven als je Jezus echt kent. Want anders kun je niet de waarde van het offer inschatten. Dus zijn er, als je zegt, ik wil Jezus leren kennen. Ik heb vandaag gehoord over het avondmaal. Ik heb hem aanbeden en ik voel dat er iets is. En ik wil meer weten wie die Jezus is. Dan is dit het moment om je leven aan Jezus te geven. Om je om te keren van je oude leven zonder hem. En het leven met hem in te gaan. Dan wordt iedereen zijn ogen dicht doet. En als je het wil, dan mag je, als ik bij drie ben, mag je je hand opsteken. Gewoon tussen jou en God. Als een soort statement van Heer, ik ga verder met u. Ik wil niet meer mijn eigen leven leiden. Maar ik wil dat u de Heer bent over mijn leven. Over mijn huwelijk, over mijn relaties, over mijn gezin, mijn gezondheid en mijn financiën. Want u bent de Heer van mijn leven. En Jezus houdt van je. 2. En met 3, je mag even je hand opsteken. Als je leven aan Jezus wil geven. Dankjewel. Dankjewel. Dank u Vader, u hebt die handen gezien. En dank u wel Heer dat er nu blijdschap in de hemel is. Misschien wel meer blijdschap in de hemel dan er ooit blijdschap zal zijn over het geld, wat bedrag wat we mogen ophalen. Want Heer, er zijn mensen gered voor de eeuwigheid. Die zijn getrokken uit de duisternis en overgebracht naar uw koninkrijk. Heer, dat is het grootste wat er kan gebeuren. En daar willen we u danken Heer. Amen. En op je stoel vind je een machtigingskaart. En die mag je invullen. We gaan nu over tot het ophalen van Hart voor de House. En we gaan een lied zingen. En tijdens het lied mag je de machtigingskaart invullen. Maar ik wil eigenlijk nog 5 dingen meegeven. Maar die ga ik in 1 zin vormen. Dus dat valt heel erg mee. Ik wil dat je 1, zonder tegenzin. En 2, zonder dwang. 3, vrijmoedig en 4, blijmoedig geeft vanuit een oprecht hart. 5. Dat is de enige voorwaarde die ik eraan stel, zonder tegenzin of dwang. Mocht je een pen nodig hebben, die zijn er. Zeg je van, nou, ik gooi liever mijn autosleutels erin en een overzuigingsbewijs, dan kunnen we dat ook regelen. We mogen lied zingen en invullen.